Van de zomer zat ik een artikel te lezen in het FD van Matthijs Bouwman, die wat kritiek uitte op het BBP als welvaartsindicator. Want hij zei het BBP was gedaald en er gingen allerlei alarmbellen eigenlijk af. Maar wat bleek nou in het eerste kwartaal van 2014, was het gewoon niet zo'n strenge winter en hadden de verwarming en dergelijke allemaal niet aan hoeven te staan, waardoor we minder gas nodig hadden gehad. Dus hij zei, dat was eigenlijk alleen maar beter voor de samenleving. Terwijl dat de welvaartsindicator die we nu gebruiken, dat niet meegaf. En hij maakte daarmee de koppeling eigenlijk naar een nieuw boek wat toen kwam, Replacing GDP, van Rutger Hoekstra. Nou ja, Rutger, jij zit nu tegenover mij, dus daar gaan wij het over hebben. En wat ik wel interessant vind, is dat jij eigenlijk in de artikelen die ik las van je al een aantal keer zei, als je naar een dokter gaat en die gebruikt alleen zijn thermometer, dan zou je ook een beetje raar staan te kijken. Dus dat klopt wel zo, toch?
Ja, absoluut. Dat is. Ik wil ook eigenlijk inderdaad dat we als maatschappij wat breder gaan nadenken over wat is nou eigenlijk vooruitgang. En hoe zou je dat kunnen meten? En ook op een wat pluriformere manier eigenlijk.
Ja, dus het BBP is niet per se slecht, alleen de mate waarin we er aandacht aan geven.
Ja, eigenlijk, en dat is het grote probleem eigenlijk. Het BBP meet gewoon de economische groei en aan zich doet het dat ook nog redelijk goed. Maar blijkbaar zijn we op een gegeven moment dat echt als doel van de maatschappij gaan zien. En dat is waar het eigenlijk misgaat. Het is niet zozeer dat het een foutieve indicator is, maar de aandacht en die het krijgt, dat is het probleem.
Ja, en de volledige titel van jouw boek was behoorlijk lang. Wat was die ook weer precies?
Nou, de hoofdtitel is Replacing GDP by 2030. Dus dat we echt voor 2030 er ook echt vanaf zijn helemaal. En de ondertitel was Towards a Common Language for the Wellbeing and Sustainability Community.
Ja, want dat is eigenlijk wat het BBP nu wel is. Hè? Dit is echt een taal waarin we over praten. Met 200 landen wel, geloof ik, die in diezelfde taal praten.
Ja, dat is de crux van het boek. Is dus ook analyseren van eigenlijk meer uit bewondering dan uit kritiek. Maar eigenlijk bewonderen wat de economen hebben neergezet. En dat is niet mis natuurlijk. Ja. Dat als je in 200 landen het BBP meet op dezelfde manier. Dat ook nog eens een keertje doorgeeft naar de wetenschap, naar de CPB'en van deze wereld, naar de media, naar het publiek. Dan kun je echt wel spreken van een multinational eigenlijk, die over de hele wereld opereert. Ja. En ik vind het dus ook, er wordt altijd heel veel economenbashing gedaan, soms ook wel terecht. Maar eigenlijk in dit geval zou ik zeggen dat het een ontzettend goede sociale innovatie is gegaan.
Ja.
Maar die toch op een gegeven moment ook een beetje uit de rails is gelopen.
Ja, dus we gaan het BBP eigenlijk in dit gesprek vooral positief belichten. Hier en daar misschien wat negatief waar het tekort schiet. Maar vooral kijken hoe we dat iets meer tot de achtergrond terug kunnen dringen en het kunnen kopiëren naar een veel bredere maatstaf.
Ja, ja.
Dus datzelfde trucje eigenlijk kunnen uithalen op een paar andere assen die waarde creëren.
Ja,
en, absoluut. Jij weet hier veel vanaf, want ik zag dat je 20 jaar bij het CBS hebt gewerkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, toch niet de minste instantie.
Nee.
Dat je milieueconoom bent en dat je ook nog voor de OESO, de Wereldbank. Dat was een beetje het CV, dacht ik. Hè? Waar komt dat allemaal vandaan?
Ja, ik ben dus milieueconoom. Ik wilde vanuit mijn jeugd, was ik altijd al enorm geboeid door milieuproblemen. En toen ik ging studeren, ik woonde dus ook in Afrika en ik kwam dus eigenlijk naar Nederland toe om te gaan studeren. En ik wilde dus milieuproblemen oplossen.
Okay, maar je bent geboren ook in Afrika dan?
Nee, Indonesië. Okay. Dus ik heb eigenlijk altijd tot mijn 19e in het buitenland gewoond. Dus vandaar een licht accentje wellicht.
Okay.
Dus ik woonde in Kenia en Engelse middelbare school gedaan. En toen moest ik dus gaan studeren. En ik wilde wel iets met milieuproblemen oplossen. Maar ik had wel het idee van ja, zonder dat ik kennis van de economie heb, kan ik gewoon geen milieuproblemen oplossen. Dus in Wageningen gestudeerd en aan de VU gepromoveerd. En toen dus bij het CBS gaan werken. En daar kreeg ik dus de mogelijkheid om echt ook te werken aan het meten van welzijn en duurzaamheid. Dus dat was echt fantastisch eigenlijk.
En is je promotieonderzoek hier dan ook al over gegaan?
Nou, nee. Eigenlijk was ik toen echt nog wel puur milieueconoom. Dus echt over materiaalstromen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen een soort circulaire economie voordat het circulaire economie heette. Dus echt hoe wij omgaan als maatschappij met materialen. En pas later heb ik dat dus verbreed naar, nou ja, milieu is niet het enige. Er is ook ongelijkheid, welzijn. Dat zijn eigenlijk ook dingen waarvan ik ook overtuigd ben van dat je die ook tegelijkertijd moet bekijken.
Ja.
En dat je niet in isolatie alles moet wegen of oplossen.
Ja, want dat is eigenlijk die duurzaamheid in breder perspectief.
Ja.
Wat ik zelf ook erg interessant vind en in deze podcast ook veel vanuit al die verschillende invalshoeken naar voren laat komen. En wat ik daar zelf wat wel mooi aan vind, is dat die Sustainable Development Goals van de VN dat eigenlijk ook heel erg mooi op een concrete manier bekrachtigen, denk ik, hè?
Ja, zeker. En ik denk vanuit ja, de eenvormigheid is het wel een fantastisch initiatief, de SDGs. Ik zie het altijd een beetje als een coalitieakkoord tussen alle landen van de wereld. Dat ze eigenlijk hebben vastgesteld van hier gaan we mee aan de slag de komende 15 of nu nog 10 jaar. En dat is natuurlijk best wel een prestatie. We weten in Nederland hoe lastig het is om een coalitieakkoord tussen vier partijen te smeden. Laat staan dat je een wereldwijd coalitieakkoord tussen 200 landen weet te realiseren.
Na je promotie ben je dan dus bij het CBS gaan
Ja.
werken. En als jij dan de welvaart al benieuwd was als milieueconoom, hoe ben je dan toch, want dan hou je je vooral ook bezig met het BBP? Of heb je breder, tenminste, ik dacht dat je achtergrond ook heel erg lag in het berekenen van het BBP.
Nou, ik werkte dus op de afdeling waar het BBP werd berekend. Dus gewoon de nationale rekeningen. Alleen daar was ook wel een sectorhoofd. Die wist ook heel veel van brede welvaart. En die heeft dat toch wel een beetje in gang gezet. En ja, het onderwerp brede welvaart, duurzaamheid, dat werd gewoon steeds groter, merkte ik. En daar heb ik dus samen met mijn collega en vriend Jan-Pieter Smits, hebben we eigenlijk 7 jaar lang ja, aan een fantastisch traject gewerkt. Dus eerst hebben we de Monitor Duurzaam Nederland samen opgezet. En we zijn ook samen voorzitter geweest van een internationale taskforce van de OESO, VN en Europese Commissie. En ik ben ook nog een tijdje staflid geweest van de commissie van de Tweede Kamer over brede welvaart. Dus echt fantastische ervaringen over nou, in het internationale, in het nationale en zelfs in de politieke zin van ja, hoe kijken al die verschillende groeperingen aan tegen het meten van welzijn en duurzaamheid?
Ja, dus dat is eigenlijk allemaal een beetje naast het BBP dan gebeurd. Tenminste,
Ja,
want al die
ja.
dingen die hebben zelf geen
Ja.
invloed op het BBP zelf, denk ik toch.
Nee, maar het was dus wel vanuit, eigenlijk zelfs bij de nationale rekeningen van CBS, zijn er dus ook best wel geluiden van goh, ja, wat is het bredere verhaal? Want eigenlijk iedereen weet ook wel, iedereen die er een beetje in verdiept, die weet dat het BBP geen welvaartsmaatstaf is. Dus nou, die zijn er ook gewoon behoorlijk mee bezig om te zien wat daarnaast eigenlijk zou moeten bestaan.
Ja, nou kan ik me voorstellen, want ik denk dat iedereen wel ooit van het BBP gehoord heeft. Maar toch, als we daar
Ja.
eens op in willen gaan, als jij zo het over nationale rekeningen en dergelijke hebt, als iemand dat even snel wil begrijpen, wat
Ja.
houdt dat precies in? Want jij hebt dus echt ook bij die berekeningen zelf gezeten.
Ja.
Jij noemt dat trouwens in je boek, schrijf je daar geloof ik over, tenminste dat las ik weer in een ander artikel. Een sketch over de mensen die in Amerika in een kamer werden opgesloten, geloof ik.
Ja,
Hoe gaat dat in zijn werk?
dat zijn dus dat was een anekdote of echt wel een procedure die ze in Amerika volgen. Je kan je voorstellen als je het BBP berekent en dat cijfer wordt bekend bij de statistici, dat dat een enorm belangrijk cijfer is. Als je dat zou weten een paar uur van tevoren, dan zou je daar op de beurs bijvoorbeeld enorm voordeel van kunnen hebben. Dus wat ze doen is dat de statistici die de laatste klap geven op de berekening van het BBP, die sluiten ze ook echt op. En die mogen pas na zessen, na beurs, zeg maar, ook naar huis toe. En ja, er mag geen enkele communicatie plaatsvinden. Dus het geeft ook al aan hoe belangrijk dat cijfer is. Dat je zelfs de statistici die zich daarmee bezighouden eigenlijk in quarantaine zet voordat ze dat cijfer naar buiten brengen. En dan gaat het cijfer ook naar de president van Amerika toe in eerste instantie. En pas een paar uur later wordt hij eigenlijk aan het grote publiek gemeld wat het cijfer is. En er zijn natuurlijk weinig cijfers die een statistisch bureau maakt waar een zodanige procedure natuurlijk van toepassing is. Maar zeker bij een economie als die van Amerika kun je het je goed voorstellen.
En is dat in Nederland ook het geval?
Nee, kijk, daar is het enorm. Het is natuurlijk wel enorm geheim. En ook mensen mogen bijvoorbeeld niet handelen in aandelen als je werkt bij die afdeling. Maar goed, het CBS is wel een enorm beveiligde organisatie. Zowel vanuit intranet en internet waren in mijn periode ook echt gescheiden. En ook het gebouw inkomen en dat soort dingen waren heel veel procedures voor. Maar zoals in Amerika eigenlijk het BBP werd beveiligd, dat is niet het geval.
Want wat je eigenlijk berekent is de totale grootte van je economie, toch?
Ja, het is eigenlijk de omvang van de goederen en diensten die zijn geproduceerd. En waar het cijfer waar het natuurlijk echt om gaat, is ook de groei natuurlijk van de economie. Ja. Dat is eigenlijk wat het meeste aandacht krijgt. Dus heb je in feite ten opzichte van vorig jaar meer goederen en diensten geproduceerd.
Ja, en dus eigenlijk winst gemaakt als samenleving.
Ja, ook inkomen. Ja,
dus het is, ben je rijker geworden als samenleving?
Ja, of niet, heb je toch meer inkomen door het produceren, heb je meer inkomen gecreëerd.
Ja, want als je het bij elkaar optelt, dan kom je geloof ik tot een samenstelling van de lonen, de winsten, de erfpacht en de rentes, of de verdiende rentes, dacht ik. Hè?
Nou, dat is echt het inkomen. Zeg maar, het BBP is echt een productiemaatstaf. Dus het is alleen het inkomen wat wordt verdiend uit productie. En er zijn in de rest van de nationale rekeningen, dus het hele stelsel van onze economie, zijn ook wel inkomensvormen zoals aandelen of winst op aandelen of rentes en dat soort dingen. Dus eigenlijk het BBP aan zich heeft vooral te maken met de productie van goederen en diensten.
Oké, dus dan is het alles, alles wat geproduceerd wordt in een land, en of dat dan goederen of diensten zijn, dat maakt niet uit, maar dat tel je bij elkaar op.
Ja, al het inkomen wat daarbij verdiend is, inclusief ook de overheid. Ja.
Ja, dus is het dan bij een bedrijf wat je omzet?
In het nationale rekeningenterm noemen we dat toegevoegde waarde.
Ja.
De omzet is in feite de totale sales, maar minder de kosten, zeg maar. Okay. Dus eigenlijk de winst.
Dus of je winst toeneemt, dat is, dat is het BBP.
Ja.
En daar gaat het, en daar moet dan die groei op plaatsvinden. Tenminste, dat is altijd wat gesuggereerd wordt, toch?
Ja, in feite moet je we dus steeds meer inkomen hebben. Dus BBP-groei is dan eigenlijk de groei van dat inkomen. En daaruit kun je natuurlijk ook veel meer dingen consumeren, is dan het idee.
Ja, want hoezo wordt dat zo belangrijk gemaakt dat die groei daarin zo sterk staat? Want dat is wel redelijk economisch ook, toch? En dat is bijvoorbeeld waar een Kate Raworth nu kritiek op uit, dacht ik ook. Hè?
Ja.
Want dat is economische groei, toch? Hè? Als we het over economische groei hebben, dan is dat waar we wat we net belichten.
Ja, dat is de groei in dat inkomen of in die productie eigenlijk van goederen en diensten. Ja, kijk, dat is wat ik heel intrigerend vind. Het is eigenlijk een soort grote frame waar we in zitten. Waarin in feite dat heel vaak wordt herhaald. En dat het gewoon echt in ons DNA eigenlijk zit van onze maatschappij. En wat mij zo interesseert daarin is dat dat dus zeg maar pas na de oorlog is ontstaan. Dus eigenlijk de enorme omvang van de aandacht voor economische groei kwam pas na de oorlog tot stand. En dat heeft volgens mij heel veel te maken met die taal eigenlijk die economen spreken en die ze hebben afgesproken over de hele wereld. Dat maakt het in feite dat over de hele wereld, ieder kwartaal, voor ieder land, het BBP de wereld in wordt gestuurd. En dan wordt het gestuurd naar het CPB, naar universiteiten, naar de media. En dat noem ik dan een multinational die eigenlijk over de hele wereld opereert. En daardoor eigenlijk een enorme megafoon is die de hele tijd economie onder de aandacht brengt, economische groei. En ook heel duidelijk aangeeft van, nou ja, als de economie groeit is dat goed. En als de economie daalt is dat een probleem. Dus het is eigenlijk een iets wat enorm vaak wordt herhaald. En het is dus ook niet heel gek als het grote publiek denkt van ja, er zijn zoveel mensen mee bezig. Ik hoor het gewoon heel vaak. Dus het zal wel belangrijk zijn. En als ze dan ook nog horen van ja, een groeiende economie is goed, een dalende is slecht, dan is er natuurlijk ook heel weinig wat je daar tegen in kan brengen. Je hoort het gewoon heel vaak. En ik denk eigenlijk dat die megafoon van die BBP multinational, dat is eigenlijk het grote succesverhaal.
Ja, en wie bestuurt dan die megafoon? Of is dat niet zo eenduidig te zeggen? Is dat meer een beetje een...
De VN heeft hem wel best wel helpen creëren. Want die heeft op een gegeven moment gezegd na de oorlog van ja, alle landen meten het BBP heel verschillend. Daar moeten wij eigenlijk vanaf. Dat willen we niet langer. Dus we gaan een handboek maken over hoe een macro-economie gemeten wordt.
Want dat optellen van al die nationale rekeningen, hè? Want het BBP is dus het optellen ook van nationale rekeningen dan toch, als ik het goed heb?
Nee, het heet de nationale rekening.
Ja, precies. Zeg maar.
Ja.
Ja, sorry, ik zeg het nu verkeerd. Ja. Dat is tot stand gekomen ook in de oorlog, dacht ik. Hè? Want daarvoor begreep ik ook in een artikel dat helemaal niet zo relevant was.
Eigenlijk bestaat nationaal inkomen of nationale rekeningen bestaan al honderden jaren. Maar eigenlijk werd het alleen uit de kast getrokken als er echt een oorlog was. Als Engeland weer eens tegen Nederland een oorlog had, dan wilden ze even weten van goh, hoeveel geld hebben we nou eigenlijk? Hoeveel belasting kunnen we heffen om oorlog te voeren? Maar als dan die oorlog voorbij was, dan hadden ze ook niet echt meer een reden eigenlijk om het te meten. Dus eigenlijk voor honderden jaren werd het af en toe gedaan. En pas de echte grote klap kwam inderdaad na de grote depressie en bij de Tweede Wereldoorlog. Toen werden ineens die cijfers ook heel nuttig om gewoon beleid te gaan informeren. Dus de grote depressie heeft natuurlijk enorm veel mensen aan het schrikken gebracht. En de overheid begon echt economen te vragen van joh, hoe moeten we dit nou oplossen? En hetzelfde geldt voor de Tweede Wereldoorlog, dat economen een enorm belangrijke rol hebben gespeeld bij het organiseren van de logistiek van de oorlog. Dus die economen die hebben toen heel veel nuttige adviezen gegeven. En toen eigenlijk Europa moest worden opgebouwd na de oorlog, toen hadden ze eigenlijk ook weer economen nodig om die economie op gang te brengen. En toen hebben ze wel besloten van ja, we willen niet dat alle verschillende landen op verschillende manieren hun economie gaan meten. Dus we moeten één geharmoniseerd systeem hebben. En dat is dus ook de kracht. In 200 landen inmiddels gebruiken ze allemaal dezelfde rekenmethode, dezelfde taal eigenlijk, om het BBP te meten.
Ja, want dat is eigenlijk dus na de oorlog gekomen. En dat is toen in het SNA. Dat is dat boek wat door de VN en in Europa dus verplicht is. Ook om op die manier je
nationale rekening. System of National Accounts, ja.
Te bepalen.
Ja.
En er zijn best wel lastige dingen ook in dat BBP zelf. Want de kritieken die ik wel eens hoor is bijvoorbeeld zwart werk wordt er niet in meegenomen. Maar daar wordt dan geloof ik toch via een opslag of zo weer meegenomen. En huishoudelijk werk ook, dat soort dingen, dat er niet in zit. Zijn dat nog dingen waar jij je mee bezighoudt dan? Want dat lijkt me best wel lastig als je dat in verschillende landen op een andere manier doet. Is dat dan ook waar dat boek zeg maar op inspeelt?
Nee, ik ken natuurlijk al die kritieken. Zwart werk wordt overigens wel toegevoegd in het Europese systeem momenteel. Huishoudelijk werk, ja, dat is een discussie die loopt al 50 jaar.
Okay.
Dan wordt er ook wel eens gekscherend gezegd als bijvoorbeeld een persoon trouwt met de schoonmaker, dan ineens gaat het BBP omlaag, omdat in een eerste instantie was de schoonmaker dus een betaalde kracht. Dat is iets wat in het BBP zit. En in het tweede geval is het een stel en wordt het ineens huishouden van een eigen huishouden. Dus dan wordt het arbeid voor jezelf eigenlijk. En dan is het niet onderdeel van het BBP. Ja, ik denk dat dat soort voorbeelden zijn waar. Maar echt om het grote plaatje maken dat soort dingen mij wat minder uit. Ik denk dat we ook iets groter moeten denken dan alleen maar, goh, wat zijn nou die fouten in het BBP zelf?
En want jij vindt het eigenlijk een hele goede maatstaf. En ja, perfectie zal nooit bereikt worden, zeg maar. Dat lijkt
nou,
me vrij
er
lastig.
Zijn twee aspecten waar het nu echt wel begint te kraken. Dus die voorbeeld bijvoorbeeld van huishouden, dat is wel een hele lange discussie al. Waar je wel wat meer body nu ook krijgt, is in digitalisering en globalisering. Digitalisering bijvoorbeeld levert ook heel veel gratis diensten op. Dus Google, Wikipedia, alle diensten eigenlijk die we op het internet allemaal hebben. Dat zijn allemaal gratis diensten. Dus daar wordt in feite niks voor betaald door een consument aan het bedrijf. En dus in die zin is dat wel een probleem in termen van consumptie bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel een wezenlijk probleem. Tweede probleem is globalisering. Door multinationals, doordat winst ook in het BBP zit, maar multinationals kunnen een beetje schuiven met die winst, kunnen ze dus eigenlijk bepalen waar productie eigenlijk plaatsvindt. En dat is tegenwoordig niet echt meer een technologisch iets, dat is eerder een administratief iets. Ja. Dat bedrijven gewoon de winst van het ene land naar het andere verplaatsen op allerlei manieren. En daardoor krijg je eigenlijk niet meer een heel goed beeld van hoe een economie zich echt ontwikkelt, maar eigenlijk meer een administratieve omzetting die op basis van belastingregels wordt gedaan.
Ja.
Dus er zijn wel problemen, zeg maar, die je in het meten van de economie hebt en die ook wel groter worden door dit soort moderne problemen. Maar in mijn boek, om heel erg te zijn, hou ik het economische meetsysteem best wel zoals het nu is. Omdat het gaat mij eigenlijk veel eerder om juist die lagen daarbuiten, dat we daar eens een keertje aandacht aan moeten besteden.
Ja. Ja, maar nog even over dat boek, dus het SNA. Dat is gewoon, dus dat heeft er wel voor gezorgd dat het BBP echt gewoon de wereldwijd gesproken taal is geworden.
Ja.
Die rol is wel heel belangrijk daarin geweest.
Ja, veel vaak zien mensen het een beetje als een saai accountingboek, maar ik zie het echt ook in filosofische zin als een taal. Als je een gemeenschap wil vormen, dan moet je natuurlijk wel dezelfde taal spreken. En dat is natuurlijk wel vrij uniek, dat waar je ook ter wereld ook bent, dat een term zoals consumptie, investeringen, productiviteit, BBP, dat die overal ter wereld hetzelfde worden gedefinieerd. En dat maakt natuurlijk ook die gemeenschap veel krachtiger als zij met elkaar communiceren of theorieën vormen. Als je gewoon een eenduidig begrippenkader hebt, kun je, denk ik, veel sneller eigenlijk verder komen. En dat is natuurlijk ook wat echt ontbreekt bij de alternatieven voor het BBP.
Ja, ja, want jij bent daar dus heel enthousiast over eigenlijk. Zijn er nog belangrijke economen te noemen of mensen die hier dus aan bij hebben gedragen en dit toch wel prachtige stelsel dan zo in de hand hebben gewerkt of die taal echt hebben gecreëerd?
Ik denk de voornaamste verdediging door economen van het BBP zit hem met name in dat ze zeggen van nou, het is niet een directe maatstaf voor welvaart, maar het is wel een goede proxy. Dus het is geen directe maatstaf van welzijn, maar het BBP correleert ontzettend goed natuurlijk met bepaalde maatstaven.
Ja.
En dat is zeker zo als je kijkt naar cijferreeksen vanaf de industriële revolutie. 200 jaar aan cijfers. Ja, dan zijn we veel rijker geworden. Maar we hebben ook een opleidingsniveau van hier tot Tokio stijging gehad. We hebben gezondheidswinsten gehad. Op heel veel vlakken is onze kwaliteit van leven natuurlijk veel beter als 200 jaar geleden. En dat wordt dan een beetje gebruikt eigenlijk zo van, goh, dat inkomen is gestegen en die kwaliteit van leven ook. Dus dat is denk ik de voornaamste. En er zijn ook zelfs wel economen die hebben gezegd van nou, bijvoorbeeld om ongelijkheid op te lossen, moet je groei juist stimuleren. Dus bij hogere economische groei gaat de ongelijkheid naar beneden. Of bij hogere economische groei gaat milieuschade naar beneden. Er zijn ook economen die beweren eigenlijk dat we steeds rijker moeten worden, zodat we dan vervolgens geld kunnen uitgeven aan milieuschade oplossen. Dat het een soort luxe probleem is. Maar ik denk dat die verdedigingen in de afgelopen 10 jaar behoorlijk eigenlijk aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.
Ja, wat waar ik een beetje benieuwd naar was, Simon Kuznets was ook een persoon die ik veel tegenkwam. Ja. Ik weet nou niet helemaal, maar dat, volgens mij stond dat ook in de donut-economie. Dat landen inderdaad eerst rijker worden, vervolgens hun milieu-impact ook afnam. Ja. Maar hij was geloof ik ook iemand die heel erg betrokken was aan het begin ook van dat BBP rond die oorlog. Klopt dat ook?
Ja, dat klopt.
Is hij daar nog heel belangrijk ook in geweest?
Ja, maar hij is eigenlijk een van degenen die al heel vroeg heeft gezegd van goh, ik heb deze cijfers gemaakt. En hij, na de depressie heeft hij voor het eerst eigenlijk BBP-cijfers gemaakt voor de Verenigde Staten. En hij maakte die cijfers, maar hij nam er ook al heel snel afstand van. Dus hij vond ook al heel snel dat dat gewoon niks te maken had met de welvaart in brede zin van een land. Dus eigenlijk na de oorlog is hij op andere projecten doorgegaan, waaronder ongelijkheid. Dus hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En eigenlijk zou je het een beetje als een voorloper van Piketty, Thomas Piketty, de Franse econoom die ongelijkheid nu heel erg prominent naar voren heeft gebracht. Je zou hem een soort voorloper in dat ongelijkheidsonderzoek kunnen zien.
Ja. Ja, want ongelijkheid is dan een van die thema's waar het BBP natuurlijk geen antwoord of geen uitspraken over doet eigenlijk. Dus dat is gewoon niet de thermometer die dat meet.
Nee.
Dus even die, dus dan zou je daar gewoon een ander meetinstrument voor nodig hebben. Wat zijn dan nog andere kernthema's? Biodiversiteit heb ik je volgens mij horen zeggen in eerdere artikelen. Het klimaatprobleem aan zich natuurlijk. Maar je kunt er natuurlijk ook bij aansluiten met wat we hebben bedacht in de Sustainable Development Goals.
Ja.
Al dat soort dingen. Wat noem ik het dan zo al een beetje op? Of zijn er nog meer dingen die naar voren kunnen komen?
Nou, eigenlijk, of in mijn boek heb ik dus vier gebieden. Dus de een is gewoon het milieu. Dus eigenlijk begin ik ook niet, zoals veel economen doen, eigenlijk met goh, je hebt een economie, laten we kijken wat daarbuiten eigenlijk bestaat. In mijn voorstel begint het dus gewoon bij de aarde. We hebben een aarde met een bepaalde hoeveelheid biodiversiteit, grondstoffen en een klimaat. En dat moet je allereerst meten. Je moet weten in feite hoe gaat het met alle 8 miljoen soorten op deze aarde. Voordat je pas gaat inzoomen op de mens. Dus dat is de eerste laag. Tweede laag is de maatschappij. Dus gewoon niet gelijk naar de economie toe, maar nee, we hebben een maatschappij met zoveel mensen die aan allerlei dingen tijd besteden, die sociale netwerken hebben. En pas dan heb ik het over de economie. Dat is dus de derde laag, want in feite is de economie slechts een subsysteem van een maatschappelijk systeem. En het maatschappelijk systeem is een subsysteem van het milieu. En het vierde element van die accounting is dus dat je ongelijkheid binnen die maatschappij en binnen de economie ook nog op een structurele wijze in kaart brengt. Dus het is milieu, maatschappij, economie en verdeling.
Ja, maar daar kan ik me wel voorstellen dat economie op zich wel gewoon goed objectief te meten is. Je noemde net al wel een aantal dingen natuurlijk, die twee aspecten met huishouden en ook de globalisering. En technologie, of wat was het dan, digitalisering. Dat wat lastiger is, maar dat het in de kern best wel tot een best wel objectief cijfer ook komt, denk ik. Is het niet een stuk lastiger om tot dat soort objectieve cijfers te komen over hoe het met het milieu gaat of hoe het met de maatschappij gaat? Kijk, ongelijkheid zou je natuurlijk wel goed kunnen meten. Wat je waardeoordeel daar dan weer over is natuurlijk ook weer een ander verhaal.
Ja.
Is dat niet ook gewoon moeilijker als je het hebt over 8 miljoen soorten bijvoorbeeld? Lijkt mij al lastig om dat echt goed in kaart te brengen. Of zijn die cijfers er gewoon?
Ja, ik vind het altijd eigenlijk onderdeel van de frame dat economie juist als objectief wordt gezien. Terwijl ik heb natuurlijk jarenlang die cijfers ook gezien en ik heb ook de geschiedenis onderzocht. En als je gewoon kijkt naar 400-500 jaar ideeën over wat een economie is, dan hebben we daar eigenlijk al 400-500 jaar allerlei verschillende ideeën over waar de grens van een economie zit. Dus zo objectief is het niet. Het is gewoon een afspraak. Sterker, tot 1993 hadden in feite alle landen van het Oostblok, alle communistische landen, hadden een heel ander beeld bij wat een economie was. En die leverden bij de VN, dus een ander raamwerk in, die pas is gaan klappen toen het communisme viel. Dus eigenlijk hebben wij vanaf 1993 pas een wereldwijd systeem. En het is niet objectief, het is gewoon een afspraak. En ik denk eigenlijk zelf dat nu de kritiek dat welzijn of duurzaamheid, dat soort dingen heel vaag zijn, dat wel klopt. Maar dat heeft er ook gewoon mee te maken dat we gewoon geen wereldwijde standaard daarvoor hebben. Stel je nou voor dat er ineens in 200 landen vanaf volgend jaar een welzijnsindex ieder kwartaal zou worden gepubliceerd. En die wordt op dezelfde manier in de 200 landen gepubliceerd. Ik denk dat dan het grote publiek niet gaat zeggen van joh, dat is een vage term. Want ja, mensen hebben dat gewoon verzonnen. Die hebben goed over nagedacht. In 200 landen hebben ze het ingevoerd. En ik denk dus eigenlijk dat die frame van goh, de economie is objectief. Ik denk gewoon niet dat die klopt. Maar dat het er meer een gevolg is van die frame waarin we zitten. En het is denk ik wel, hij is nu concreter. Het BBP is zeker concreter dan veel van de maatstaven die je hebt. En eenvormiger. Maar daar zitten ook enorm veel aannames in. Data die niet altijd klopt. Dus het feit dat het zo objectief is, is toch wel een misvatting.
Want ik zou zeggen, ja, iets als zwart geld in je BBP meenemen, dat moet je natuurlijk schatten.
Ja.
Dus daar zit een aanname in. Maar dat, de meeste dingen, zou ik zeggen, dat is toch wel gewoon zijn harde cijfers. Terwijl als je iets als welzijn of geluk gaat meten, aan de hand van vragenlijsten bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan kan het best wel zijn dat mensen in, weet ik veel, Japan misschien bescheidener zijn, terwijl de mensen in Amerika heel overtrokken zijn. Dus dat de mensen in Amerika afgeven.
Ja, heel joviaal.
Dat de mensen in Japan een 6 geven. Ja. En dat je dan denkt van, oh ja, in Amerika doen ze het goed, terwijl de mensen in Japan gewoon een stuk bescheidener zijn. Dus dat lijkt me toch dat daar wel een verschil in zit.
Ja, dus je hebt het nu echt over de subjectieve dingen. Nou, er zitten twee elementen aan. Allereerst heb je steekproeven natuurlijk. Dus inderdaad, als je een gedeelte van de bevolking zou bevragen, dan is het dus een steekproef, dus daar zit al een foutmarge in. Maar dat heb je ook bij de nationale rekeningen. Er zitten trouwens ook meer aannames in de nationale rekeningen. Bijvoorbeeld over het feit dat je jezelf huur betaalt. Als jij een eigen huis koopt, dan betaal je zelf ook huur, zeg maar, in de nationale rekeningen. Dus dat is ook een aanname. Maar even over dat subjectieve.
Ja, even, want dat is wel leuk om daarop in te gaan. Want dat is, omdat stel iedereen zou in Amerika huizen huren en in Nederland zou iedereen een eigen huis hebben, dan zit daar geen lopende stroom in. En dan lijkt de economie van Amerika dus veel groter dan die in Nederland.
Ja, dus je corrigeert voor het woningbezittype eigenlijk van een land, zodat je de grootheden wat vergelijkbaar maakt.
Ja.
Maar om dat te doen moet je wel aannemen van goh, wat is dan de huur, zeg maar. Dat is niet een observatie.
Ja. En dat is natuurlijk wel een vrij grote.
Dat is een vrij grote post. Maar even over die subjectieve aspecten. Er zijn, dat is absoluut waar, dat er natuurlijk verschillen ook in taal en interpretatie zijn van zo'n vraag tussen landen. Maar er zijn ook wetenschappers die dat expliciet onderzoeken en daar dan ook experimenten mee doen. En wat ik ook altijd wel frappant vind, is dat er binnen de economie, binnen de economische wetenschap, best wel subjectieve indicatoren zijn die als enorm belangrijk worden gezien. Dus het consumentenvertrouwen bijvoorbeeld, of het producentenvertrouwen, dat is al vanaf de jaren 50 een enorm belangrijke soort leading indicator van waar een economie naartoe gaat. Er was ook in het begin heel veel kritiek op trouwens van de economen. Maar inmiddels is dat al zo waardevol, die informatie, dat het ook echt door commerciële partijen wordt bemeten in Amerika. En dat is dus wel een voorbeeld van een subjectieve indicator die, die enorm belangrijk is, zeg maar, ook in de, zelfs in de economische wetenschap, om te voorspellen waar de economie naartoe gaat.
Ja, want we hebben het net dan over die subjectieve dingen. Dus ja. Er zitten eigenlijk ook heel veel subjectieve dingen in het BBP zelf. In het milieu hoeft dat natuurlijk ook minder subjectief te zijn, denk ik.
Of... Ja, nee. Overigens denk ik dat in het BBP subjectief, dat valt wel mee. Ik bedoel, dat zijn inderdaad wel grootheden en stromen, zeg maar. Dus dat subjectieve, wat ik zeg van het consumentenvertrouwen, dat is wel iets aparts van de nationale rekeningen. Maar inderdaad, in het milieu, daar kun je wel weer spreken van iets objectiever-achtige dingen. En sterker, ik denk dat daar het misschien zelfs wel iets objectiever is als de economie. Omdat bijvoorbeeld daar gewoon massa natuurlijk een meteneenheid is. Als je de CO2 bijvoorbeeld wil meten, ja, dan is dat een bepaalde hoeveelheid fossiele brandstoffen die worden opgepompt in massatermen. Die worden dan verbrand of in plastics verwerkt. Dat gaat naar de atmosfeer, dat gaat naar de zeeën. Het is wel moeilijk meetbaar, maar de eenheid die je daar gebruikt is natuurlijk massa, wat natuurlijk gewoon vanuit een thermodynamisch oogpunt vrij precies eigenlijk is. Het is alleen hoe goed kun je die stoffen meten en heb je daar de juiste methodes voor. Terwijl geld in die zin, zeker als je het hebt over groei, dan moet je natuurlijk een product van het ene jaar vergelijken met een ander. En daar zijn prijs, kwaliteit en kwantiteitseffecten die daar plaatsvinden. En dat is denk ik een minder objectief gegeven dan bijvoorbeeld massastromen tussen jaren.
Ja. Ja, dus inderdaad, dus het BBP is niet per se heel subjectief qua hoe je het meet, maar de uitkomsten, de kwaliteit die eronder ligt, kan natuurlijk heel anders zijn dan wat je meet, zeg maar.
Ja, ja. En met name dus die met name de groei, zeg maar, aspect, ja. dat heeft wel heel veel aannames eigenlijk, onderliggende aannames.
Ja, een mooi systeem dan dus, van milieu naar maatschappij naar economie en dan nog de correctie van ongelijkheid.
Ja.
En als je die dan zo trapsgewijs zou berekenen, zou je dan dus naar een soort cijfer toe kunnen bewegen waarin je het welzijn bijvoorbeeld, want nu hebben we het echt over welvaart,
ja.
Het welzijn van een land zou kunnen berekenen, of van de wereld misschien zelfs.
Ja, dat is wat ik het leukste vond aan mijn boek. Is dat je inderdaad van al die systemen, want eigenlijk zijn het dus allemaal systemen die aan het ontwikkelen zijn, en je zou eigenlijk willen weten, is er sprake van vooruitgang? Gaat dat nou de goede kant op of niet?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de
kernvraag. Dat is de cruxvraag, van gaat het nou goed of niet?
Gaat de wereld vooruit?
Dus gaat het vooruit, ja.
Je zoekt eigenlijk dus echt naar een cijfer, hoe we eigenlijk over dadelijk 100 jaar of zo zouden kunnen zeggen, gaat de wereld omhoog of naar beneden?
Ja, ja. Gaat het nou de goede kant op? En dat is natuurlijk uiteindelijk ook hoe wij het BBP nu zien. Van joh, als het stijgt gaat het goed, als het daalt niet. En zoals gezegd, dat is onterecht. Maar eigenlijk wil je wel iets anders. Ja. Je wil wel een uitspraak kunnen doen over gaat het nou goed of niet?
Ja, want dat is ook de politieke implicatie. Hè? Dat we eigenlijk nu niks hebben waar we de politiek op kunnen... Kunnen aanspreken.
Nee.
Want daarin zeg jij ook dat het BBP eigenlijk te machtig is, las ik.
Ja, ja, ja. En wat ik dus zou willen is dat we dus die vraag van wat is nou vooruitgang en maken we nu eigenlijk vooruitgang, dat we die nou eens echt heel goed onderzoeken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. En tot nu toe hebben economen denk ik een beetje het monopolie op de uitspraak van wat is nou vooruitgang. En wat ik eigenlijk zou willen is dat die ontwikkeling in die vier systemen, dat je daar duiding aan gaat geven vanuit een veel breder wetenschappelijke kader of veel breder wetenschappelijke setting.
Ja, en dan kun je daar vervolgens inderdaad ook beleidsdingen op maken. En dan kun je dus inderdaad ook kijken of dat een positief of negatief effect heeft op dat getal.
Precies.
Maar er komt dus wel één getal uit uiteindelijk, als jij dat zou mogen hopen voorlopig nog. Want...
Nee. Ik weet eigenlijk, ik heb in dat hoofdstuk, dat is mijn hoofdstuk 10 zeg maar, dat is denk ik wel mijn leukste hoofdstuk. Daarin heb ik dus eigenlijk gezegd van nou, de oplossing van de econoom is dat je ook voor al die dingen een prijskaartje hebt. Dus het BBP weet eigenlijk alle economen weten wel dat het geen welvaartsmaatstaf. Maar de oplossing die ze verzonnen hebben van nou ja, dan moeten we milieuschade of sociale schade gewoon een prijs geven.
Ja, maar dan blijft het eigenlijk het BBP.
Nee, dan is het wel gecorrigeerd. Want ja, als dan zeg maar de economie groeit, maar de milieuschade groeit meer, dan krijg je dus wel in je aggregaat krijg je een daling van de welvaart.
Ja, precies, maar dan corrigeer je het wel, maar dan blijft het dus binnen hetzelfde systeem. En jij ziet daar dus bewust van af. Dus je hebt mensen die dat echt beprijzen. Ik heb bijvoorbeeld ook met de True Price Foundation, zoals je misschien wel kent, Adriaan de Groot Ruiz gesproken. En hij is daar inderdaad groot voorstander van. Als je dus alles beprijst, dan kom je naar een duurzame economie.
Ja.
Als je dat dan allemaal bij elkaar op zou tellen, dan zou welvaartsgroei inderdaad eigenlijk zeggen echt wat kunnen zeggen over hoe het beter gaat.
Alleen,
dat is niet jouw filosofie dan, als ik het nu goed begrijp.
Nou, ik ben niet afwijzend van die dingen, maar ik besef me gewoon. Ik heb zelf die methodes gebruikt. Ik heb een tijd bij KPMG gewerkt. Ik werk nu voor de Wereldbank. Die allemaal heel voorstander zijn van het monetariseren van dingen. En ik zie daar echt de waarde van in. Maar ik weet ook wat de beperkingen zijn. Dus ik weet dat het een imperfecte manier is om toch een beetje zicht te krijgen op die vraag wat is vooruitgang. En wat ik nu eigenlijk juist in mijn hoofdstuk 10 wilde laten zien, is dat is de economenoplossing of de mainstream economenoplossing. Maar er zijn zelfs binnen de economie een aantal andere manieren om naar die vraag te kijken wat is vooruitgang. En zelfs vanuit de thermodynamica of vanuit de biologie zijn er eigenlijk heel veel manieren om naar die vraag te kijken wat is vooruitgang. En ik denk eigenlijk dat monetarisering is één van die dingen, maar die is wel beperkt. Het is niet perfect en ik weet echt wat de aannames zijn die daarachter zitten. En die zijn niet. Het is geen perfect meetsysteem. En er zal ook nooit een perfect meetsysteem zijn. En dat is ook de parallel dus die ik met die dokter plaats. Nu is het zo dat eigenlijk we die vraag alleen maar vanuit de welvaartstheorie doen. En dat is eigenlijk als een dokter die alleen met een thermometer jou gaat diagnosticeren.
Ja.
Daar heb je geen vertrouwen in. En waarom hebben wij er wel vertrouwen in dat een imperfecte maatstaf, zoals de welvaartseconomie, dat perfect zou kunnen oplossen? Ik denk dat je eigenlijk een dokter wil hebben die alle instrumenten die de wetenschap, medische wetenschap hem tot zijn beschikking heeft gegeven, zou willen hebben. En samen zijn ze nagenoeg perfect, terwijl ze individueel imperfect zijn. Dus vanuit al die verschillende wetenschappelijke stromingen komen er inzichten over hoe het uiteindelijk gaat met onze planeet, met onze maatschappij. En eigenlijk heb je de combinatie van al die inzichten nodig voordat je echt tot een goede analyse kan komen van het probleem. En ook goede oplossingen aandragen. En dat is mijn hoofdstuk 10 eigenlijk in een notendop. Het is een wat complex verhaal. Maar ik zou heel graag willen dat we als maatschappij wat multidisciplinairder gaan kijken naar die vraag wat is vooruitgang.
Ja, want dat is eigenlijk de wijziging die jij hoopt te realiseren. Dat ook een beetje je missie is geworden met het boek. En nu richting 2030 dat ook gaan bekrachtigen.
Ja.
Wat me daarmee opviel eigenlijk, want als je het zo over al die meetinstrumenten hebt, was dat je ook zei, het BBP, die thermometer, werkt. Maar dat die andere meetinstrumenten, dat die eigenlijk ook nog allemaal niet in ieder geval dat aanzien hebben als het BBP. Dus er zijn allerlei verschillende zaken. Je hebt van die indexes die meer over welzijn aangeven.
Ja.
Maar dat dat niet universeel is en dus dat er eigenlijk ook nog niet zo'n meetinstrument is voor de hele wereld. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het is allemaal heel versnipperd eigenlijk. En ik zou eigenlijk graag dat in één stelsel willen vangen en ook wereldwijd dan ook gewoon implementeren. Ik denk dat daar een beetje de oplossing zit. Eigenlijk heb ik heel weinig nieuwe wetenschappelijke kennis in mijn boek gestopt, maar is het meer een bundeling van de bestaande kennis die we al 50 jaar hebben opgebouwd. Dus her en der zijn er echt wel initiatieven, maar gewoon op een gestructureerde wijze dat aanbieden aan de maatschappij en ook wereldwijd, dat is denk ik een van de kernproblemen.
Ja, want en een van de voorbeelden die je daar aanhaalde was het klimaatvakgebied.
Ja.
Waarin met het IPCC, het International Panel on Climate Change.
Ja.
Dat nou juist een heel goed voorbeeld is hoe we het wel wereldwijd zijn gaan organiseren. En die VN, dat die daar ook een hele krachtige speler in zou kunnen zijn, toch?
Ja. En dat heeft de VN dus een paar keer gedaan. Dus in het System of National Accounts hebben ze dus georganiseerd dat de macro-economen gingen samenwerken. In de IPCC hebben ze dus ervoor gezorgd dat de klimaatwetenschappers zijn gaan samenwerken. Bij de SDGs hebben ze ervoor gezorgd dat er een coalitieakkoord is gekomen voor de hele wereld. Dus de VN heeft best wel een belangrijke rol eigenlijk om ervoor te zorgen dat een wetenschappelijke stroming ook machtig wordt doordat het een wereldwijd podium krijgt. En ik vind dat inderdaad juist het belangrijkste. En we hebben nu na 50 jaar honderden verschillende indexen voor welzijn en duurzaamheid en allerlei initiatieven over de hele wereld. Maar het blijft maar uitdijen en versnipperen en niemand kan door het boom het bos nog zien.
Nee, dus daar hebben we eigenlijk gewoon dat BBP, en dat was ook wat je zei, dat is zo krachtig in elkaar gezet. En dat moeten we eigenlijk afkijken hoe dat gewoon voor die andere maatstaven ook kan zijn.
Ja.
En dan kunnen we daar vervolgens dus politici bijvoorbeeld ook op afrekenen. Gaat het dan ook echt veel veranderen, denk jij, als die maatstaf er wel zou zijn?
Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat we gewoon op andere manieren naar bepaalde dossiers gaan kijken. Dus bijvoorbeeld in de jaren 80, 90 zeiden we van globalisering is goed, deregulering, kleinere overheid. Een beetje het neoliberale gedachtegang van het ondernemerschap van bedrijven gewoon stimuleren. De overheid wat minder krachtig als daarvoor. In het geval van globalisering en automatisering denk ik ook wel dat we op een punt zijn gekomen dat we zeggen van en de werknemers dan, het welzijn in feite, het banenverlies dat daarbij komt kijken. En zelfs als er banen komen, zijn het al flexbanen of op andere manieren onveilige banen. Ik denk wel dat als we op een wat bredere, welzijnsgestoelde manier hadden gekeken naar dat soort dossiers in de jaren 80, 90, dat we niet tot hetzelfde beleid waren gekomen. Omdat nu het beleid wel heel erg ingestoken werd vanuit, goh, dat is goed. Globalisering en deregulering is gewoon goed voor bedrijven en voor de economie. En dat zijpelt dan automatisch al door naar de mensen.
Ja, en wat Kate Raworth dan in haar boek dus de donut-economie zegt, in haar laatste hoofdstuk is dat geloof ik, over dat economische groei niet per se goed is.
Nee.
Denk jij dan ook dat het ergens heen zou kunnen bewegen dat door al die maatstaven te gebruiken, dat je dan ook vooruitgang kan hebben zonder economische groei? Want daar is wel heel veel kritiek op ook vanuit hele serieuze economen die zeggen,
ja,
je hebt wel gewoon groei nodig. Hoe is jouw opinie daarin?
Ja, je hebt zeg maar de degrowth movement, waar inderdaad best wel kritisch naar wordt gekeken. Die zeggen van de enige manier om in feite, of de economie moet gewoon zakken of kleiner worden. Ik denk wel dat op de huidige manier vormgegeven, zie ik niet hoe wij met het huidige economische stelsel, als dat blijft groeien, en zeker ook wereldwijd, waar mensen gewoon ook de westerse cultuur of de westerse structuur inhalen, dan zie ik niet hoe we dat binnen planetaire grenzen gaan realiseren. Ik denk echter wel dat het niet... Je kan niet theoretisch zeggen dat een economie van over 50 jaar... dat daar bijvoorbeeld niet welzijn en duurzaamheid en ongelijkheid... eigenlijk ook met een economische groei gebaard zou kunnen gaan. Dat vind ik niet dat je dat kan zeggen. Ik denk wel dat op de korte termijn is het wel te zeggen... met deze economie is er wel duidelijk een heel duidelijk verband tussen... milieu en economie. Dus dan kom je er niet anders dan dat je die economie fors moet veranderen of moet verkleinen. Maar wat Kate Raworth eigenlijk zegt, en daar ben ik het ook heel erg mee eens, is dat je agnostisch moet zijn over groei. Je moet niet de hele tijd praten over groei. Het gaat er eigenlijk om dat we juist praten over wat zijn de echte doelen van de maatschappij. En dat is dus welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid die binnen de acceptabele normen blijft. Dat zijn de doelen van de maatschappij. En de economie is een middel. Net zoals inkomen in je eigen leven ook gewoon een middel is om je eigen geluk en je eigen toekomst vorm te geven. Maar het is niet het doel. Het inkomen is niet het doel van jouw leven. En dat is denk ik voor een maatschappij niet anders. Ja. Het is ons nationaal inkomen is een middel om de mensen en onze kleinkinderen aan een goed leven te helpen. Maar het is niet het doel.
Ja, en die thermometer is dan weer het middel om dat middel te meten. En daarvan zijn we dus nu op zoek, of daar ben jij eigenlijk de komende 10 jaar, want je gaat tot 2030.
Ja, dan hou ik op.
dat is niet te hopen. Maar in ieder geval om daar nog een paar meetinstrumenten aan toe te voegen. Want dat meten en die met alle data, de big data die we tegenwoordig hebben, is er natuurlijk ook gewoon veel meer mogelijk.
Ja, zeker. Ik denk eigenlijk dat we ook heel erg die big data revolutie moeten gebruiken. Dat daar ook wel de crux zit. Het moet efficiënter. Maar het gaat mij er vooral om dat het gewoon wereldwijd op een gegeven moment gebeurt. Want er zijn al zat initiatieven voor nieuwe indicatoren.
Ja.
En ik wil niet... het moet echt gewoon ook iets zijn wat dan wereldwijd... wat als doel heeft om wereldwijd eigenlijk uitgerold te worden... anders word je gewoon weer de 1001 eerste initiatief.
En dat doe jij vanuit jouw bedrijf, is dat denk ik, Metrics for the Future?
Nou, via mijn bedrijf doe ik gewoon consultancy. In feite voor al dit soort organisaties. Maar overal waar ik kom, stimuleer ik natuurlijk wel de discussie over harmonisatie en hoe we dat kunnen bereiken. En ik ben ook wel met de VN, met enkele... organisaties binnen de VN wel bezig om te zien hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven. Want eigenlijk denk ik dat je het binnen een jaartje of twee misschien hoogstens datatechnisch kan waarmaken. Dus dan heb je gewoon een proof of concept. En het enige wat dan nog ontbreekt is gewoon de wil om het in te voeren. Maar heel complex of revolutionair is het allemaal niet.
Nee.
Het is eigenlijk best wel makkelijk te realiseren.
Ja, dus eigenlijk we moeten al die indices die er zijn gewoon op één lijn brengen. Want er wordt natuurlijk al superveel gemeten.
Ja, absoluut.
En dan zie jij het wel gewoon gebeuren tot 2030. Of wat zijn dan de hobbels op de weg
die we moeten gaan zorgen? Ja, politieke wil. Dus gewoon, het is gewoon puur politieke wil.
En denk je dan dat die er niet is? Of dat mensen dit nog niet begrijpen? Of is het ook gewoon lastig om met 200 landen dit...
Ja, dat is gigantisch natuurlijk. En ik denk bijvoorbeeld de VN heeft nu zijn handen vol aan de SDGs. En in feite is dit een soort verlengstuk van de SDGs. Omdat de SDGs zijn wel goed in die zin, omdat ze geharmoniseerd systeem geharmoniseerde indicatoren en targets hebben over de hele wereld. Maar de wetenschappelijke kant ervan, dat is wel een beetje waar het aan schort. Het is gewoon vastgesteld door politici. Maar er zit geen raamwerk onder van wat is nou eigenlijk de relatie tussen de SDGs? Is onderwijs en gezondheid en economie, wat hebben die met elkaar te maken? Om dat eigenlijk te modelleren, om de beleidsadviezen over te geven, heb je wel echt onder de SDGs een accounting systeem nodig.
Dus dit zou eigenlijk ook iets kunnen zijn wat meet hoe de SDGs voortgang boeken.
Ja, maar ook wat meer duiding, want de SDGs geeft natuurlijk eigenlijk geen einddoel. Het geeft 169 targets, maar de relatie daartussen en wat is nou het uiteindelijke doel, zeg maar, van de SDGs, dat wordt niet gegeven. En in die zin vind ik het ook een beetje, dat zie je dus bijvoorbeeld bij een woord als economie, dat heeft geleid tot een heel concreet meetsysteem, maar een woord zoals Sustainable Development, wat in 87 is gecreëerd door de Brundtland-commissie, dat heeft uiteindelijk dus na 30 jaar alleen maar opgeleverd dat we zeggen van, nou ja, deze 169 indicatoren, dat is duurzaamheid. En dat is vanuit een conceptueel standpunt ook wel weer een beetje teleurstellend. Vanuit een coalitieakkoord is het denk ik een prachtig resultaat. Ja. Maar vanuit een wetenschappelijk beleidsmatig gekant is het ook wel weer een beetje teleurstellend dat dit het enige is.
Ja, en daar zou jij wel veel meer fundament onder willen.
Ja, ik denk eigenlijk als je onder de SDGs echt een accounting fundament legt, dat je ook ervoor zorgt dat bijvoorbeeld modellering en beleid echt kan worden gevoerd. Dus dat je kan zeggen van, nou, als ik die SDG verbetert, levert dat ook tegelijkertijd verbeteringen in die en die SDG, maar een verzwakking van die SDG. Dus dat je ook een raamwerk krijgt onder de SDGs.
Ja, en dat vond ik wel interessant waar Adriaan het dan ook over had van de True Price Foundation dus. Hoe je dus eigenlijk je economie moet laten opschuiven van het creëren van aandeelhouderswaarde naar 6 kapitalen.
Ja.
Waar onder menselijk, intellectueel, sociaal. En dan zou het bijvoorbeeld dus zo kunnen zijn op het moment dat je dus je intellectuele kapitaal hoger maakt, door een patent bijvoorbeeld, dat als jij dat patent dus te lang vasthoudt, dat je sociale kapitaal daarop kan interen, omdat dus de mogelijkheden voor de rest van de markt niet beschikbaar zijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat jij nu zegt, denk ik, hè?
Ja, zeker. Ja, nee, je ziet dat die kapitaalbenadering bijvoorbeeld enorm, eigenlijk zowel op nationaal niveau als voor bedrijven, dat de kapitaalbenadering enorm aan belang toeneemt. En dat is ook denk ik een hele vruchtbare weg om in eerste instantie te gaan. Ik denk alleen wel dat ik ben ook juist ook wel benieuwd naar de andere wetenschappen naast alleen de kapitaalbenadering. Omdat zeker de monetaire kapitaalbenadering, daar zitten ook wel wat haken en ogen aan.
Oké. Ja, dus jij wilt echt vanuit een ander perspectief nog
bekijken? Nee, dat perspectief vind ik waardevol. Maar ik zou dat niet als enige perspectief willen zien.
Maar ja, menselijk en sociaal en milieukapitaal, is dat dan niet precies wat vanuit die andere wetenschappen moet komen?
Nou, het ligt eraan, ik weet niet wat Adriaan bedoelde, maar of hij bedoelde hij gemonetariseerde varianten van die kapitaal of niet?
Ja, ik denk dat je daar uiteindelijk dan wel een prijskaartje aan moet hangen. Dus dat is inderdaad wel wat je toestemt.
Ja, en daarvan denk ik van, nou, absoluut heel nuttig en waardevol. Maar laten we ons niet gek maken met denken dat we er dan zijn. Ik denk juist dat als we alleen maar een monetaire indicator uiteindelijk krijgen, dan zijn we wel ietsje beter erop vooruit gaan, maar het is niet
Op samenlevingsgebied, want hij doet het natuurlijk op bedrijfsniveau. Daar kan het, daar is het denk ik heel nuttig, maar op samenlevingsgebied zie jij dat dan toch anders.
Ja, ik denk dat ik weet gewoon hoe die dingen gebeuren. Ik ben milieueconoom, dus ik weet hoe die dingen gebeuren. En ja, we hebben vorig jaar een Nobelprijswinnaar milieueconomie gehad, Nordhaus.
Okay.
En die is eigenlijk groot geworden met het beprijzen van CO2. Hij is daar de grondlegger van. Maar goed, daar zitten heel veel aannames in over de schade die over de komende eeuw gaat worden gemaakt. En er zit ook een enorme aanname over de discontovoet, die je zou moeten hanteren voor toekomstige schade. Dus daar zitten enorme aannames in voordat je zo'n berekening kan maken. En wat dan bijvoorbeeld wel teleurstellend was dat hij naar de Nobelprijs lecture toe ging. En daar heeft hij dus een grafiekje laten zien waarin een wereld waarin die 3,5 graad opwarmde het label optimaal kreeg. Omdat in zijn berekeningen, kostenbatenberekeningen, uiteindelijk bleek dat 3,5 graad optimaal was. Ja, en dan denk ik dat economen op een gegeven moment niet helemaal meer doorhebben wat de aannames erachter zijn. Of dat ze gewoon in termen van de communicatie van wat zij weten, niet helemaal doorhebben wat voor impact dat heeft.
En dat is dus eigenlijk wel jouw fundamentele verschil. Dat jij wil beginnen met milieu en dat je dus eigenlijk zegt, we moeten de temperatuur op aarde helemaal niet veranderen. Dus laat zeggen binnen de 1,5 beneden de 2 graden blijven.
Nou,
of is dat niet? Want daar start je wel als je begint met milieu natuurlijk.
Nou, nee, want in feite waar je start met milieu is, de CO2 stijgt, zeg maar. Maar voor wie is dat eigenlijk een probleem? Bij wijze van spreken, als de aarde 4 of 5 graden zou stijgen, zijn er ook wel diersoorten of planten die waarvoor dat prima is, bij wijze van spreken. Dus het feit dat we dat al zo bekijken, zegt al van, nou, we bekijken het vanuit een menselijke bril.
Ja.
Maar een econoom die zou bijvoorbeeld deze berekeningen maken van schade in de toekomst. Maar om dat te doen heb je dus wel wat aannames nodig over hoe je die schade dan ook naar het heden toe verdisconteert. Maar een ecoloog die kijkt daar met een hele andere bril naar. Die kijkt bijvoorbeeld met de bril van, goh, wat zou de carrying capacity zijn van een aarde die 3,5 graad is? Hoeveel agrarische productie is dan nog mogelijk? Welke ecosystemen gaan dan beschadigen? En ook tipping points. Zijn er aspecten te identificeren waarbij er bepaalde ecosystemen echt ook gaan klappen en echt problemen gaan opleveren? Dus ik denk juist dat je zowel die econoom in zijn expertisegebied moet de inzichten daaruit moet halen. Maar dat je ook de ecoloog aan het woord moet laten. En ik denk dat dat nu het probleem eigenlijk is. Dat we te veel luisteren naar zo'n econoom bij een Nobelprijswinnaar speech.
Ja.
En die noemt dat dan optimaal. Terwijl de ecologen die hebben gezegd van, goh, eigenlijk zo'n aarde die 3,5 graad is opgewarmd is een gigantisch probleem en heeft waarschijnlijk ook maar plek voor 1 miljard mensen op dat moment. Ja, dat zijn twee totaal verschillende inzichten,
ja,
over hoe een aarde van 3,5 graad eruit gaat zien. En nu wordt het ene geluid eigenlijk niet gehoord, omdat de econoom nog zo'n machtige positie heeft. Dus ik wil niet de econoom uitbannen. En ik denk dat de econoom heel veel interessante inzichten heeft. Maar wij zijn te veel gaan vertrouwen dat de econoom dé oplossing heeft. En zeker als het gaat over milieu, maar zelfs over welzijn, denk ik eigenlijk dat de econoom daar niet de expert op is. En dat de maatschappij een beetje onterecht toch wel de econoom is gaan zien als degene die daar adviezen over moeten gaan verschaffen.
Ja, terwijl economen dat misschien zelf ook niet eens zo bedoeld hebben. Want die zien welvaart of het BBP ook zelf niet als welvaartsmeter natuurlijk.
Nee, maar deze Nordhaus die was al heel vroeg geïnteresseerd in klimaatverandering. Dus een econoom die wilde gewoon zijn economische apparatus wilde hij gebruiken om klimaatverandering en beleid uit te voeren.
Ja.
En dat is denk ik enorm waardevol ook geweest. Want hij is voor de eerste man die heeft gezegd van, joh, we moeten een prijs op CO2 zetten. Wat een enorm belangrijk inzicht denk ik is. Maar ik denk wel waar ze dan misschien de mist een beetje ingaan, is het besef hoe weinig kennis ze eigenlijk over het klimaatsysteem hebben.
Ja.
En dat als de aarde klapt over 60 jaar, dat in een economisch model waarin je verdisconteert, is dat niet zo heel belangrijk. Want schade over 60 jaar is in een economisch model niet zo heel belangrijk, want het is gewoon heel ver weg. En dat zijn aannames die het grote publiek denk ik niet echt weet. Die toch wel vrij essentieel zijn.
Ja, maar jij zegt, tenminste als ik je goed begrepen heb eerder in het gesprek, wel vrij duidelijk, start met de ecologen. Start vanuit milieu, vervolgens vanuit welzijn, denk ik. Echt meer de maatschappij, dus ons eigen plaatje als mensen en samenleving. En dan door naar die economen, denk ik, toch? Of pak ik nog iets verkeerd?
Nee, eigenlijk zeg ik van die vier systemen, dat zijn gewoon beschrijvingen van de systemen die wij op aarde hebben. Dat is eigenlijk nog, en dat moet gebeuren vanuit al die verschillende disciplines inderdaad. Dus de ecologen doen biodiversiteit, de klimatologen doen klimaatverandering. Dus inderdaad, maar de duiding of het gehele systeem, dus al die vier systemen goed gaan, dat is iets anders als gewoon beschrijven hoe verandert de CO2 nu precies. Dat is natuurlijk een klimaatwetenschapper. Die weet natuurlijk gewoon precies hoeveel CO2 er bij wijze van spreken in de lucht, hoe die concentratie zich ontwikkelt. Maar de duiding van is dat een goede zaak of niet, dat is natuurlijk een stapje daarnaast. En dat heeft te maken met die vraag, is er vooruitgang?
Ja, en dan zou je dus eigenlijk vier thermometers krijgen?
Of? Nee. Die vier systemen, dat is puur beschrijvingen van hoe gaat het met de CO2, met de bevolking, met sociale netwerken. Dat zijn eigenlijk puur beschrijvingen van die systemen. En dan heb ik dus een vijfde accounting systeem waarin je die vooruitgang meet. En dat doe je dus vanuit, zeg, zeven verschillende disciplines. Dus de econoom, de psycholoog, de socioloog, die allemaal op een verschillende wijze kijken naar hoe die systemen zich ontwikkelen en daar een uitspraak over doen. Dus stel dat we op zeven wetenschappelijke stromingen komen die iets nuttigs kunnen zeggen over die ontwikkeling. Dan zou je dus zeven verschillende indicatoren hebben voor hoe het nou eigenlijk gaat.
Ja, en die zeven die maak je dan niet samen, die laat je niet samensmelten, maar die bekijk je dan, die laat je wel los van elkaar.
Eerste instantie wel. Ja. Ik heb wel in het boek inderdaad de optie wel geopperd van als die zeven verschillende wetenschappen gewoon de ruimte krijgen om hun oordeel te vellen over hoe dat gaat, ligt het ook wel voor de hand dat ze, dat ze van elkaar leren daarin. En dat je misschien ook gewoon fusies krijgt tussen stromingen en zo. Ja. Dat zou natuurlijk wel het mooiste zijn. Ja. Als je ook juist die multidisciplinariteit leidt tot meer inzicht eigenlijk nog. Maar ik denk niet dat er uiteindelijk één indicator voor vooruitgang kan zijn.
Zeven cijfers wel lastig voor een krantenkop.
Ja,
dus, dat klopt. Maar dat is dan maar zo misschien of niet.
Nou, dat is ook, ik heb ook wel geleerd veel over hoe journalisten eigenlijk werken de laatste tijd. En het is natuurlijk bijvoorbeeld niet zo dat journalisten altijd even geïnteresseerd zijn in het BBP. Als het BBP 1,5% of 2% is en niet heel schokkend, dan zijn journalisten daar ook niet per se heel geïnteresseerd in. Het is pas als het heel erg gaat dalen of heel hele hoge groei is, dat het natuurlijk ook echt opvalt, zeg maar, bij journalisten. Dus journalisten zijn natuurlijk altijd op zoek naar wat is er nieuw. Dus als je zegt van zeven indicatoren is lastig voor een krantenkop, dat klopt. Maar van die zeven indicatoren gaat er natuurlijk één opvallend zijn of een paar opvallend zijn. En een paar gaan misschien niet een beetje same old story zijn. Dus ik denk ook daarin dat er op een gegeven moment de journalisten gaan kijken van hey, wat is er nou interessant? Wat is er ten opzichte van vorig jaar veranderd? Of wat is nou echt een probleem? Wat is niet zo? Dus ik denk uiteindelijk dat daar best wel mee om te gaan valt. En dat ook journalisten op zoek naar het verhaal zijn.
Ja, en dan krijg je natuurlijk wel gewoon een mooi beoordelingsprogramma ook voor politici. Want dan kun je inderdaad, weet ik veel, bij een Trump nu misschien dat er één indicator vrij goed gaat, maar dat er andere indicatoren weer totaal de andere kant op gaan.
Ja.
Dus dat is het grote voordeel eigenlijk waar je dan naar op zoek gaat. En het mooie is wat je net inderdaad zei, dat je eigenlijk dus gewoon door een blik te werpen op dat dashboard, dus wil kijken hoe je vooruitgang kan meten, globaal gezien.
Ja. Dus, de Trump-vraag is wel de de lastigste natuurlijk, in de zin van daar kun je ook op een gegeven moment wel de beperking van feiten zien tegenwoordig. Dat het feit dat je zo'n dashboard hebt, misschien ook niet alles meer zegt. Het kan ook gewoon ontkend worden of een heel ander verhaal. Dus ik denk ook wel dat los van de suggesties die ik heb gedaan, zijn denk ik heel nuttig. Maar de manier waarop de maatschappij omgaat met feiten,
ja,
en juist vaak narratives en verhalen eigenlijk daar nog boven stelt, dat is denk ik ook nog wel een belangrijk issue.
Ja, daar kun je als statisticus natuurlijk sowieso niet tegenop.
Nee, verhalen zijn toch. Dat besef komt er wel steeds meer in. Ja. Dat ik denk van feiten, cijfers kunnen een verhaal versterken. Dus als je een bepaald verhaal hebt en de feiten, cijfers die ondersteunen dat verhaal, dan maakt het verhaal ook krachtiger. Maar als mensen moeten kiezen soms tussen een verhaal waar ze heel erg diep in geloven en cijfers die dat tegenspreken, dan zijn er toch ook wel heel veel mensen die gewoon eigenlijk het verhaal toch boven de cijfers kiezen.
Nou, je hebt in ieder geval nu al, ik denk dat we al een uur bezig zijn, jouw verhaal mogen vertellen.
Ja,
ik heb altijd nog één laatste vraag. Dat gaat over millennials. Je bent natuurlijk zelf al 20 jaar bezig als, 20 jaar denk ik nu als statisticus dan, toch?
Ja.
En daarin ook een mooie ideologie dan ontwikkeld, hoe we dat breder kunnen meten. Maar wat zou je mee willen geven aan de millennial, of mijn generatie dus, die nu aan de start van zijn of haar carrière staat?
Het is heel afgezaagd, maar volg gewoon je hart en werk er knoeihard aan. Dit is gewoon, eigenlijk zie ik wel dat millennials, en die instelling zie ik ook wel heel veel, dat ze gewoon denken van nou, ik wil gewoon iets doen waar ik goed in ben en waar ik in geloof. En dat ze ook best wel rücksichtloos soms beslissingen nemen over waar ze gaan werken of wat ze gaan doen. Dus voor mij zit dat er al heel diep in. Het harde werken weet ik nog niet altijd. Soms wel, soms niet. Ja. Maar het is wel zo dat, niks komt voor niks. Als je ergens in gelooft en je werkt er hard voor, dan ben ik ook wel van overtuigd dat het succes oplevert. Maar ik moet wel zeggen dat, de millennials zie ik al heel vaak enorm beslissingen nemen op basis van gevoel en met banen stoppen waar ze niet in geloven. Of weet je, dat bewonder ik wel. Ik denk dat mijn generatie dat al minder had. En misschien van mijn vader ook weer nog minder. Dat hij daar toch zoiets was van nou, een baan maar goed vinden. Of snel een baan vinden die het goed doet.
Ja.
Maar eigenlijk heb ik er wel volste vertrouwen in.
Ik denk ook wel dat is de mentaliteit die je zelf hebt gedaan. Door onder andere het boek te schrijven en deze beweging aan te jagen.
Ja.
Is er nog een bepaalde plek waar mensen het boek zouden kunnen kopen of moeten kopen als ze het willen lezen?
Ja, op bol.com, Amazon en voor mij veel meer sites is het te kopen. Ja. Ook de Cambridge site, dus ja, absoluut.
Dus Replacing GDP by 2030.
Ja.
Oké. Nou, dank voor het gesprek.
Merci.